Coronatijd zouden ze hebben gezegd, blijf thuis. Maar ik denk, ik ga toch maar hierheen. U zal het een beetje aan mijn stem horen, maar meestal dan, als ik eenmaal op gang gekomen ben, dan gaat dat wel weer. Ik zag onderweg, toen ik hier vlakbij was, zo'n groot billboard onderweg. En daar zag ik in het voorbij gaan. Ik kon het niet helemaal goed lezen, maar Israël had weer aangevallen in Gaza en er waren weer 11 doden gevallen of zo. Waar precies, weet ik niet. Maar goed, Israël was weer de boosdoener natuurlijk. Je hoort dat eigenlijk zelden of nooit andersom. En kom ik hier binnen en dan zie ik daar staan pray for Israel. Nou, we weten allemaal wel pray, dat betekent bidden natuurlijk, bid voor Israël. En mensen zeggen wel eens tegen mij van, waarom nou altijd Israël? Hè? Waarom moet je nou het steeds over Israël hebben, voor Israël bidden? Waarom? Waarom Israël? Er zitten toch ook heel verderfelijke kanten aan Israël. En er zijn toch ook heel veel mensen die daar de Messias hebben afgewezen. Ik bedoel, in het grootste gedeelte zelfs. En toen dacht ik aan een psalm onderweg. En ik denk, die zullen we vast wel niet zingen, maar die kennen jullie wel. Ik had al bedacht waar ik over ga spreken hoor, uit Leviticus 16. En het gaat over Israël vandaag. Het gaat over grote verzoendag. Het gaat over Jezus en het gaat over de rol van Israël in die verzoening. Die in het hele gebeuren van de grote verzoendag een grote rol speelt. Maar die psalm, dat is psalm 98, berijmd staat er. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade nu onze God zijn heil ons schenkt. Juicht dan de Heer met blijde galmen. Gij ganse wereld, juicht van vreugd, zingt vrolijk in verheven psalmen het heil dat de aarde in het rond verheugt. Nou, zover zijn we nog niet, dat het hele rond der aarde juicht met vrolijke psalmen en deze psalm uit volle borst meezingt. Maar ik denk dat hier wel een van de kernen ligt, waarom nou altijd Israël, dat is hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Stel nou dat God was opgehouden met Israël lief te hebben. Of dat het inderdaad zo zou zijn dat de kerk Israël vervangen had. Of dat we Israël als een van de gewone volken op deze aarde zouden moeten zien. Waar blijft dan de belofte van God? Die zo sterk is dat hij zegt, als zou de aarde wankelen, als zou de maan en de zon naar beneden komen. In Jesaja staat het ergens waar. Dan nog zou mijn trouw aan u stand blijven houden. Denk, als dat nou niet waar zou zijn, als God zijn genade wel vergeten had en zijn trouw aan Israël wel gekrenkt had. Waar zouden wij dan op kunnen rekenen? Dan zou dat met ons ook kunnen gebeuren. En hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij is al vanaf het allereerste begin bezig met Israël. In Leviticus 16 lezen we over de grote verzoendag. Ik lees het, ga dat niet helemaal lezen, want het is een vrij lang hoofdstuk. Maar een aantal dingen er maar uit die ik even voor wil lezen. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. Ze hadden vreemd vuur op het altaar gebracht. En de Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet ten alle tijde het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Hij moest er ook met wierook boven dat verzoendeksel, er is een wolk daarboven en allerlei ceremonieën vooraf. Maar daar verschijnt God aan de hoge priester, aan Aaron, in de wolk op het verzoendeksel. Een verzoendeksel komen we straks nog een keertje tegen. Maar er staat alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Nou, dan moet hij eerst een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer binnengaan. Nou, daar kunnen we in Hebreeën over lezen dat Aaron natuurlijk eerst voor zijn eigen zonde een offer moest brengen, voordat hij zelf gereinigd door het offer naar binnen kon gaan. Als zondoffer een ram, als brandoffer, en hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. En een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband ontwikkelen. Dit is heilige kleding. En hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Nou, ik heb daar hier wel eens over gesproken, dus ik doe het nu maar terzijde even. Maar het is zo bijzonder dat die hoge priester die altijd met alle, ik zeg maar, met alle toeters en bellen verschijnt. Hè, ziet er prachtig uit. Je hebt vast wel eens een foto of een plaatje gezien van de hoge priester. Met het borstschild en met zijn kroon en met alles erop en eraan. Maar als hij dan voor het aangezicht van God verschijnt, als hij bij dat verzoendeksel gaat komen, als hij de zonde van het volk mag bedekken, dan moet hij in heilige linnen witte kleding. En dat wijst al, nogmaals terzijde even, want ik heb er al eens eerder over gesproken hier, maar dat wijst al, als de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, en de discipelen en de vrouwen die gaan naar het graf, wat treffen ze daaraan? Dat waarin hij begraven was, namelijk die heilige witte kleding. Er staat verderop in dit hoofdstuk ook dat hij ze weer in het graf, als het ware, in de tabernakel moest uittrekken, zich daar opnieuw moest reinigen en dan in alle pracht en praal tevoorschijn mag komen en dan het volk de zegen mag geven. Dus je ziet hoe exact dat eigenlijk klopt, hoe de hoge priester hier al wijst op onze grote hoge priester, de Heer Jezus. Daar staat dan van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen. Als zondoffer en een ram als brandoffer. Nou, dan moet hij die jonge stier aanbieden en dan staat er in vers 7, hij moet ook beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen, bij de ingang van de tent van de ontmoeting, bij de tabernakel. Nou, Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok, voor Azazel staat er soms. En dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden, maar de bok waarop het lot is gevallen, om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen, door hem als de weggaande bok de woestijn in te sturen. Nou, dit is eigenlijk in het kort de voorbereiding op wat Aaron uiteindelijk moet gaan doen, namelijk die bok voor de Heer, die moet geslacht worden. En hij moet dat bloed opvangen en hij moet in zijn witte linnen kleding, mag hij dan dat heiligdom binnengaan. We zingen dat ook wel eens, omdat wij het hem na mogen doen als we door het bloed van de Heer Jezus behouden zijn. Ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij en dan brengt hij daar het offer. Het bloed van die bok die geslacht is, die wordt op het verzoendeksel gelegd. Ik denk dat we allemaal weten wat dat betekent. Of misschien bent u helemaal nieuw en weet u dat niet. Of denk u, ik zal eens gaan kijken wat ze daarover vertellen. Maar dat ziet natuurlijk op het slachten van de Heer Jezus, op het offer van de Heer Jezus, die aan het kruis onze zonde op zich nam, die aan het kruis verzoening bracht, die aan het kruis ons met hem deed sterven, zodat wij weer in gemeenschap met de Vader kunnen komen. Nou, we kunnen dat heel prachtig lezen in je kunt het op heel veel plaatsen lezen, want het hele Nieuwe Testament gaat erover. Maar ik wil u even wijzen op Romeinen hoofdstuk 3. En Romeinen hoofdstuk 3. Daar staat in vers 21, maar nu is 3 vers 21, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet, de Torah en door de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Christus Jezus, door alle en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Geen onderscheid bedoelt Paulus hier tussen Jood en tussen de Griek of de barbaar. Over allen die geloven, er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Laten we ons maar niks voorstellen. We hebben erover gezongen, we hebben het al gehoord. We hebben allemaal gezondigd. We kunnen in onze eigen kleding niet voor God verschijnen, want dat is, je zou bijna zeggen, te vies om aan te pakken. Paulus zegt van zichzelf, ik ben de grootste van alle zondaren. Ik denk, nou Paulus, ja, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar ik denk dat hier ook een heleboel mensen zitten die zeggen, oh, je moest eens weten wat er in mijn leven allemaal gebeurt, wat er in mijn leven huist. Misschien zijn er wel mensen die hier wanhopen aan de genade van God, van ik ben alweer gestruikeld, alweer gevallen, ik ben alweer de fout ingegaan. Dan staat er, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En we worden om niet, zonder prijs, zonder daar iets voor te hoeven betalen, worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dat middel tot verzoening, er staat in het Grieks het woord hilasterion. En dat is precies hetzelfde woord wat wordt gebruikt in de vertaling van de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt datzelfde woord gebruikt voor verzoendeksel. Dus daar wordt het woord verzoendeksel wordt vertaald met hilasterion. Nou, het gaat niet om moeilijke woorden, het gaat erom om te laten zien hoe dat verband er is, wat je normaal gesproken niet ziet. Hij heeft ons dus aangewezen, als hij heeft hem aangewezen als verzoendeksel door het geloof in zijn bloed, wat op dat verzoendeksel is gesprenkeld. Dat is een bijzonder, een heel heilig moment wat Aaron mocht doen als hij naar binnen gaat. Dat was eigenlijk ook heel spannend, vonden de mensen. Want ja, als het niet goed gegaan was, als hij toch zonde had meegebracht naar binnen, of niet voor zijn eigen zonde had betaald, dan kon je gewoon niet voor het aangezicht van God komen. Dat hadden ze net meegemaakt met de twee zonen van Aaron, die met vreemd vuur bij dat altaar komen en ze vielen dood neer. Dat klinkt ons erg streng in de ogen. Dat is het ook wel. Maar met je eigen ongerechtigheid bij God komen, dat overleef je niet. Vandaar al die handelingen die Aaron moest verrichten om in de buurt, niet alleen in de buurt, maar in dat heilige der heiligen te komen. Het voorhangsel voorbij te gaan en daar bij dat verzoendeksel te komen en daar dat bloed te sprenkelen. Er gaan verhalen, ik weet niet of het helemaal waar is, het zou kunnen, maar dat de tijden geweest zijn waarin aan de enkel van de hoge priester een touw was gebonden met belletjes eraan. Omdat, ja, het zou toch kunnen dat het misging en dat hij toch met zonde beladen daar binnenkwam. En dan kwam hij niet meer naar buiten. Dan konden ze hem er als het ware nog uittrekken, weet je wel. Want niemand mocht daar naar binnen komen. Maar wat was nou het grote moment als Aaron daar dat bloed had gebracht op het verzoendeksel, zoals Jezus bloed aan het kruis is gebracht? Wat is nou het grote moment als Aaron daar zijn linnen kleding weer heeft afgelegd en in zijn priesterlijk gewaad weer geheel priesterlijk naar buiten komt en hij mag daar dan het volk de hoge priesterlijke zegen opleggen? U kent dat wel, hè? De Heere zegene u en hij behoede u. Nummerie 6 kun je dat lezen. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Dat is echt waar we naar verlangen. Dat is wat de wereld in feite nodig heeft. Dat aangezicht van God wat over ons oplicht en wat ons vrede geeft. Dat aangezicht van God wat in feite verborgen is. De Heere verschijnt in een wolk, staat er. Maar dat aangezicht van God, dat mogen over ons lichten als de verzoening is gedaan, als onze zonde bedekt is. En als we mogen kijken naar hem, en dan mogen we, nou ja, dat is dan weer zo'n mooie open psalm, mogen we zingen, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Dat gebeurt, dat is waar we naar verlangen. Als je in Genesis leest wat er gebeurt met Kain, als die weggezonden wordt, als die van God vandaan gaat, dan staat dat hij naar het land Not gaat, dat betekent het dwaalland. En dan staat er direct bij, ver van het aangezicht van God. Nou, dat is precies de situatie van de hele mensheid. We zijn naar het dwaalland gegaan, de hele mensheid. Naar het dwaalland gegaan en we zijn ver van het aangezicht van God. We kunnen eigenlijk niet meer bestaan voor God. En God heeft dan, nou ja, we kennen de hele geschiedenis daarvoor af, maar hier heeft God als verzoenmiddel aangesteld, aangewezen, dat Aaron dan in die wolk, waar God in feite zijn aangezicht verborg, maar dat hij in die wolk dat bloed op dat verzoendeksel mocht brengen, en dan koninklijk naar buiten komen, en dan zeggen, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En zij u genadig, de Heere geven u vrede. Dat is het wonder van de verzoening die we hier al op grote verzoendag, hè, Yom Kippur, wordt dat genoemd in het Hebreeuws. We kennen dat woord Kippur, kennen we denk ik wel van keppel. Dat is een bedekking, een keppeltje wat je op hebt, dat is ook een bedekking. Nou, Yom Kippur, dat betekent de dag van de bedekking, de dag van het keppeltje. Niet dat de Israëlieten toen een keppeltje op hadden, hoor. Dat is pas vele honderden jaren later ontstaan. Maar de zonden zijn bedekt, zijn vergeven. En we mogen dat aangezicht van God weer zien. Tot het volgende jaar, want dan gebeurt die van jaar tot jaar werd dat offer gebracht. En moest de hoge priester van jaar tot jaar eerst verzoening doen voor zijn eigen zonde. En dan mocht hij weer dat bloed binnen dat heilige der heiligen brengen. En weer naar buiten komen en weer dat aangezicht van God over hem doen lichten. Maar nu die tweede bok. Dat is toch ook in feite een bijzonder verhaal. Waarom nou twee bokken? De een die wordt geslacht, daar viel, er werd om geloot, hè. De een die werd geslacht en het bloed van die ene, dat werd op het verzoendeksel aangebracht. En we weten dat dat staat voor de Heer Jezus. Maar die tweede bok, wat staat daarvan? Hij zegt in vers 10, maar de bok waarop het lot is gevallen om de weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen. Ook alweer, verzoening. Hoe dan? Door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. En als je nou eens zegt, in plaats van woestijn, om hem als weggaande bok de diaspora in te sturen, dan gaat er misschien ergens al een lichtje branden. Dan denk ik van ja, de Heer Jezus is de vervulling van die belofte van die bok die geslacht is en zijn bloed brengt verzoening voor al onze zonden. Zijn bloed is meer dan voldoende, maar er is een tweede bok en die gaat nog de diaspora in. Die tweede bok die heeft in onze taal en onze betekenis heeft die de naam van zondebok gekregen. Dat komt eigenlijk uit het Engels, waar dat een keer gezegd is, de scapegoat. En dat is dan de zondebok. Ja, hij moet de handen op die bok leggen en hem daarna levend de woestijn insturen. En hij is daar als zondebok in die woestijn. Het verhaal gaat dat ze ook heel dikwijls die zondebok ergens van de rots afduwde om maar zeker te zijn dat hij niet meer terugkwam met al die zonden. Maar dat was niet de bedoeling. Hij moet levend de diaspora ingestuurd worden. Als je nou bedenkt dat de Zoon van God, kijk, we weten dat de Heer Jezus is de enige geboren Zoon van God, toch? Hij is de enige geboren Zoon van God die zijn leven heeft gegeven als een offer, als een zoenoffer, op dat verzoendeksel voor al onze zonden. En natuurlijk is dat het allerbelangrijkste. Dat is het eerste wat voor jou en voor mij en voor ons hier, voor iedereen in de hele wereld geldt. Dat we moeten de Heer Jezus kennen, we moeten hem erkennen, we moeten hem bekennen dat hij is ons zoenoffer. Hij is ons verzoendeksel. Hij heeft zijn bloed gegeven als een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor onze zonden staat er dan, maar ook voor die der gehele wereld. Daarom is het zo kwalijk als er soms ergens gepreekt wordt dat het alleen maar voor bepaalde mensen is. Of dat je wel dat je de genade niet zomaar vrijelijk mag aanbieden. Soms wordt dat genoemd het vrije aanbod van genade. Mag dat wel eigenlijk? Ja, dat mag. Je mag iedereen de genade vrij aanbieden. Ik vandaag ook aan jullie allemaal. Omdat hij is gestorven niet alleen als een verzoening voor onze zonden, maar ook voor die der gehele wereld. Iedereen is geroepen, is vrij om tot hem te komen en alleen maar te ontvangen. Om niet, heb ik net voorgelezen, Romeinen 3. Om niet. Komt, koopt, zonder prijs. Koopt, en je mag hem zonder prijs, zonder geld, je hoeft daar niet voor te betalen, je mag hem ontvangen. En het is zo dringend, ik zeg het hier vandaag toch nog een keer, het is zo dringend, vooral in moeilijkere tijden en misschien ook wel in tijden waarin we zien dat de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, al dichterbij. Nou, ik weet best dat ik dat al heel lang zeg. Of al 50 jaar inmiddels, denk ik, dat ik dat roep van... Ja, de komst van de Heer is aanstaande. Ik had echt gedacht dat hij al lang terug zou zijn. Dus, ik had vroeger, toen ik pas tot geloof kwam, daar in Heij en Broeikoop, toen een aantal broeders uit Sliedrecht daar iets over de tabernakel kwamen uitleggen en dat mij bijzonder raakte. En uiteindelijk ik daar mocht ontdekken dat ik mijn hart aan de Heer Jezus mocht geven. Nou, toen was de wereld ook vol van de gedachte van, hij gaat terugkomen. Er waren allerlei theorieën van, dit geslacht zal niet voorbij gaan en 40 jaar en Israël is 48, bijna 40 jaar, 88. En je had een boekje van ene Wim Malgo over de constellatie van planeten en het klopte allemaal precies. En nou, we konden er een paar maanden na zitten, maar niet een paar jaren, in ieder geval geen tientallen jaren. Ik had toen één dochtertje van inmiddels een jaar oud toen. En ik had eigenlijk niet gedacht dat ik nog een tweede dochtertje zou krijgen. Of een derde of een vierde. Maar ja, we hebben inmiddels 4 getrouwde kinderen. En 13 kleinkinderen, waarvan 1 in de hemel. En 2 achterkleinkinderen. Als je mij dat 50 jaar geleden gezegd zou hebben, had ik gezegd, dat kan niet. Dan is de Heer echt allang terug. Dus echt uitspraken daarover kun je ook niet echt doen. Hè? Het is elke dag blijven verwachten. Vol verwachting blijf ik uitzien. Het zou kunnen, het zou vandaag kunnen. Het kan elk moment gebeuren dat de Heer komt om zijn gemeente te halen, om tot de voleinding in deze wereld te gaan komen. Maar als we zien dat het dichterbij komt, en het komt in ieder geval elke dag dichterbij, is het zo belangrijk om hem in je leven toe te laten. Om hem... Nou ja, gewoon om je handen maar op te houden. Je hoeft er niet eens om te bidden. Je hoeft niet eens te bidden van, Heer Jezus, mag ik uw kind worden? Of wilt u ook mij redden? Of, dat hoeft niet eens. Zo ben ik opgevoed. En misschien heel veel van u ook wel. Als ik s'avonds naar bed ging, moest ik bidden van, krijg ik alstublieft een nieuw hartje? Je moet er maar veel om bidden. Ja, dit is het niet, je hoeft niet om te bidden. Je mag ervoor danken. Als je hem dankt voor dat vergoten bloed, voor het offer wat hij heeft gegeven, gewoon dank u wel dat ik daar ook bij mag horen. Dan is dat je overgave. Natuurlijk hoort daar een heleboel bij. Dan ga je uiteindelijk zien hoe je in jezelf bent en je schuld en je zonde. En dat ga je allemaal bij God brengen. En als je dan gedoopt wordt, dan denk je, ja, nou is het helemaal klaar. Nou ga ik nooit meer zondigen. Nou, ik kan je vertellen, zelfs dat is niet zo. Je zou het allemaal moeten optellen wat ik nog gezondigd heb na mijn doop. Ook inmiddels bijna 50 jaar geleden. Maar de genade is er elke dag opnieuw. Uw goede tierenheden zijn elke morgen nieuw. We mogen altijd weer bij hem komen, zonder prijs. Absoluut, dus dat is klaar. Maar nu die tweede bok. Jezus is de enige geboren zoon van God, dat klopt. Hij is geboren uit de maagd Maria, zonder tussenkomst van een man, zodat de mensen er eigenlijk helemaal niets van begrepen. Ook Jozef niet, die dacht, ja, dit kan niet. Dat weten wij ook, dit kan niet. Er moet een man in het spel zijn. En zelfs Jozef was van plan haar heimelijk te verlaten. En moest toen de boodschap van de engel horen dat hij dat niet moest doen, omdat het kind wat verwekt was in Maria was een kind wat door de Heilige Geest verwekt was in haar schoot. Dat is ook wat God vanaf het allereerste begin had gezegd. In de allereerste tekst waarin hij de verlossing aankondigt. De moederbelofte noemen we dat wel. Maar God zegt, ik ga vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorselen en u zult het de verzenen vermorselen. Dat is een geweldige belofte. Waar je zomaar overheen leest, tussen uw zaad en tussen haar zaad, dan denk ik, hé, het gaat specifiek over de vrouw daar. En een vrouw, ja, dat weten we allemaal natuurlijk, dat is gewoon biologie, heeft natuurlijk geen zaad, toch? Een vrouw heeft eitjes. En die, een bevrucht eitje, daar komt een kindje uit. En toch is daar in die moederbelofte al gezegd, uit haar zaad, namelijk dat zaad wat God zal tot leven zal brengen en waaruit die enig geboren zoon van God tevoorschijn zal komen. Jezus. Toch, Jezus is wel de enig geboren zoon van God, maar heel gek om te zeggen misschien, hij is niet de eerstgeboren zoon van God. Wat zegt u nou? Ja, dat staat toch echt ook gewoon in de Bijbel. Laten we even kijken in Exodus, hoofdstuk 4. Als God al bezig is met zijn verlossingsplan om Israël uit de slavernij, uit Egypte, uit het diensthuis, uit te leiden, om ze te brengen door de woestijn, door de diaspora heen, naar het beloofde land uiteindelijk. Dan spreekt hij Mozes aan en dan staat er in Exodus 4, vers 21. De Heere zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik in staat gesteld heb, voor de farao doet. Ik zelf zal echter zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Wonderlijke leiding van God die over de hele wereld is, ook vandaag. Dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ziet u, ik verzin het niet, er staat echt dat Israël is de eerstgeboren zoon van God. Jezus is de enige geboren zoon van God en Israël is de eerstgeboren zoon van God. Dat komt omdat Israël gewoon op de menselijke wijze, nou dat is niet eens heel gewoon, want het blijft altijd een wonder, elke geboorte is een wonder, maar omdat Israël op menselijke wijze is voortgebracht. Bijna door het onmogelijke heen, dat weten we wel. Abraham, die dacht al, dat gaat nooit wat gebeuren tussen ons. En Sarah, dat kind, dat zal er wel niet komen en heeft andere dingen bedacht met Hagar en Ismaël, althans dat bedacht Sarah dan. En ook bij Isaac was het weer moeilijk. Het duurde wel 20 jaar eer dat Rebecca zwanger kon worden. Het gaat steeds door de onmogelijkheid heen. Nou, bij Jacob weten we het al helemaal hoe dat ging. Hij kreeg wel 12 kinderen, maar dat was bijna een gevecht tussen twee vrouwen. Hij had al een gevecht om zijn ware vrouw te vinden. En de een stelde een slavin ter beschikking en de ander. En zo werden de kinderen geboren. En zo waren er uiteindelijk 12 kinderen die later de 12 stammen van Israël zouden worden. Maar zo is Jacob, Israël, is dus de eerstgeboren zoon van God. God heeft hem eruit geroepen, heeft hem op weliswaar menselijke wijze, maar toch ook weer boven natuurlijk. Zodat mensen eigenlijk zouden zeggen, dit kan helemaal niet. Sarah zei het zelf, zou ik als een oude vrouw nog kunnen baren? Er staat zo netjes, hij had haar opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Nou, dan weten we wel wat dat betekent. De overgang was ver voorbij. En ze kon geen kinderen meer krijgen. Er was geen maandelijkse ijsprong meer. En Abraham, die was verstorven, staat er. Nou, dat betekent ook niet zoveel goed, zegt de van de man staat, dat hij verstorven is. Menselijk was het echt onmogelijk geworden. En toch door het onmogelijk heen, maar toch op menselijke wijze, op natuurlijke wijze, is daar Israël die eerstgeboren zoon van God geworden. En ik denk als we dat nou beseffen, dat Jezus de enige geboren zoon van God is, die aan het kruis jou en mijn zonde droeg en op zich nam. Maar dat Israël als eerstgeboren zoon van God eigenlijk wordt gesymboliseerd door die tweede bok. Die tweede bok die nadat Jezus is gestorven en is opgestaan en zijn wit linnen kleding in het graf was achtergebleven, en hij verscheen aan zijn discipelen en hij zei, shalom, vrede, zei u. In feite de hoge priesterlijke zegen over ze uitsprak. dat daarna, daar staat een aantal jaren tussen, maar daarna kwam uit wat Jezus al voorzegd had in Matthäus 24 en in Markus en in bijna al de evangeliën, dat er van dat hele aardse Jeruzalem geen steen op de ander zou overblijven. Jezus had erom geweend, staat heel weinig dat Jezus weende in de Bijbel, maar daarover staat, Jezus weende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik jullie kinderen willen bijeenvergaderen, maar jullie hebben niet gewild. En dan in het jaar 70 wordt die tempel verwoest. En tot het jaar 130, dan heb je nog een opstand van onder Bar Kokhba. Maar uiteindelijk is het een leeg land geworden. Zijn de Joden, is Israël over de hele wereld verspreid. En toch altijd Israël gebleven. Toch altijd elke keer weer gezegd, volgend jaar in Jeruzalem. Toch altijd die hoop, die vaste hoop, die zekerheid in hun hart vastgehouden. Volgend jaar in Jeruzalem. En ze zijn de zondebok geworden van de wereld. Vanaf het allereerste begin. De officiële kerk heeft daar ook een hele nare rol in gespeeld natuurlijk. Al denken we alleen maar aan kruistochten, waar niet alleen Mohammedanen, zeiden we vroeger, nu zeggen we moslims, maar vroeger heette die Mohammedanen. Je moet altijd een beetje opletten met woorden, want die veranderen zo in de loop der tijden. Ik zat laatst aan mijn kleindochter, die is nou 2, zat ik een liedje te leren van Moriaantje, zo zwart als roet, ging uit wandelen zonder hoed. Ik denk, mag dat eigenlijk nog wel? Dat kan toch niet? Maar ja, staat in de psalm ook, hè? De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dat is wel een geweldige belofte, natuurlijk. Ik ben even kwijt waar ik het over had, hoor. Ik ben even te ver afgedwaald met mijn verhaaltjes. Maar ze zijn dus ze zijn de zondebok geworden. Zowel de Mohammedanen als de Joden in de kruistochten vermoord. De pogroms die er altijd zijn geweest. Was er een ziekte in de stad of een epidemie, dan werden de Joden als schuldig aangewezen. De pogroms in de 19e eeuw in Rusland, in de Oekraïne. Zoveel Joden vermoord, dat is echt niet alleen maar in de Tweede Wereldoorlog, maar dat was natuurlijk wel het maximum, zeg maar, de Shoah, de Holocaust, waarin 6 miljoen Joden werden vermoord. Het is toch onvoorstelbaar dat dat maar gebeurt. Waarom blijft zo'n volk bestaan, maar waarom wordt zo'n volk voortdurend vervolgd? Waarom worden ze gedood? Waarom zijn ze wat ze zijn en wie ze zijn? Ja, je kunt dat denk ik heel, heel duidelijk lezen in Romeinen 9. En dat kent u vast wel, maar daar gaan we toch even naartoe nog. Romeinen 11 bedoel ik. Waar we iets van die wonderlijke leiding van God zien in de wereld. Hè? Waar farao's hart verhard moest worden. En waar wij dan zeggen, ja, maar wat heeft hij dan nog aan te merken als hij het zelf doet? Ho even, zegt Paulus, kijk uit. Mag God alsjeblieft doen wat hij zelf wil met zijn leem, als de pottenbakker. Nou, zo staat er in Romeinen hoofdstuk 11. Daar staat in vers 8, zoals geschreven staat, ik val zo de midden in natuurlijk, hè. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hem worden tot een strik, tot een valkuil, een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zegt Paulus, of zegt God eigenlijk door Paulus heen, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Was de bedoeling van God dat ze zouden vallen? Nee. Dat struikelen van Israël, de verblinding, de ogen en de oren die gesloten worden. Die valstrik waar ze in feite ingelopen zijn. Dat was niet de bedoeling. Maar hun val, de bedoeling van hun val, was de zaligheid die tot de heidenen zou komen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus hun zondebok zijn, hun val, hun gesloten ogen, had tot bedoeling, zodat het heil naar de gooi, naar de heidenen zou gaan. En zij de zondebok zouden zijn. En eigenlijk als een meetsnoer, een meetinstrument voor God in deze wereld zou zijn. Hoe sta je tegenover mijn volk? Hoe sta je tegenover Israël? Hoe sta je tegenover het uitverkoren van God, volk van God? Wat ze dwars door alles heen toch altijd blijven. In Romeinen 9 zegt Paulus, heeft God dan zijn volk verstoten? Dat zij ver, dat absoluut niet. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hij is trouw aan Israël. Net zo goed als hij trouw is aan de vergeving die hij ook aan jou en aan mij en aan ons wil geven. Het is een geweldig wonder wat we dus in deze tijd tot uitbarsting zien komen. Nou, dat was natuurlijk in 40, 45 ook en in al die programma's. Maar het is nu al een paar jaar aan de gang dat je eigenlijk niks anders hoort dan Israël, Israël, Israël. En dat de houding die de wereld heeft, die jij hebt, die wij hebben, die de kerken hebben, die christenen hebben tegenover Israël, eigenlijk een soort meetsnoer is geworden. Een gewicht in de weegschaal. Bidden we voor zijn volk? Hebben we zijn volk lief? Bidden we dat uiteindelijk hun sluier, hun aangezicht, wat bedekt is, waardoor God zijn aangezicht niet voor hen kan laten zien, dat die sluier afgenomen zal worden? Dat gaat gebeuren. Er komt een dag waarop Israël gaat zien wie hun Messias, wie hun verlosser is. Dat Yeshua zeker de Messias was en is. Velen weten het al, er zijn heel veel Jezus beleidende, Yeshua beleidende Joden in Israël, duizenden. En dat aantal vermeerderd, heb ik begrepen, van vrienden die daar wonen. Ook in deze tijd dat mensen zich opnieuw daar de vraag beginnen te stellen, waarom overkomt dit ons alles? Waarom, waarom? Dat drijft dan uit, en ik zie dat ook in de wereld trouwens, dat drijft uit naar God. Je ziet aan de ene kant een verharding, ik zie aan de andere kant zoveel mensen die op zoek zijn. Die op zoek zijn naar zingeving. Die zeggen, waarom moet dit alles ons overkomen? Waarom is eigenlijk in de wereld aan de hand wat er allemaal gebeurt? Waar leidt dat allemaal toe? Sommigen zoeken dat dan in New Age-achtige dingen en in spiritualiteit. Ben jij spiritueel of niet? Kan je makkelijk vragen tegenwoordig aan iemand. Wordt makkelijk over gesproken. Maar ook die mensen die spiritueel zijn en die in die hele New Age-beweging zijn, die lopen tegen het feit aan dat het hart onbevredigd blijft, dat het leeg blijft. Want het kan maar op één manier gevuld worden. En dat is door de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer. Dat is door Jezus, Yeshua zelf, die ons hart wil vervullen met zijn Heilige Geest. Zodat we nieuw worden en ook mogen gaan zien wat Gods heilsplan is met deze woorden. Met deze geschiedenis. Met deze twee bokken en dat voorhangsel. Zodat we mogen zien wat het betekent. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel gaat voorbij. Uiteindelijk gaat het allemaal goed komen. Even los van een hele serie gebeurtenissen die moeten zijn voordat God tot zijn voltooiing komt met deze wereld. Maar ik wil nog wel met jullie naar Jesaja, hoofdstuk 25. Want daar zien we het eigenlijk in een prachtig hoofdstuk. 25, vers 6. En zien we het in een prachtig hoofdstuk allemaal bij elkaar komen. Paulus die roept aan het einde van Romeinen 11, dat had ik nog even willen zeggen trouwens, maar roept hij al uit van, oh, hoe ondoorgrondelijke wijsheid van God. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft hem ooit een raad gegeven? Hij heeft het echt vast in handen allemaal. God gaat erover. Wees niet bang, ook in deze tijd niet. We zijn niet afhankelijk van presidenten of van Trump, Poetin of Schoof of wie dan ook al helemaal, weet je. We zijn niet afhankelijk van politiek. We moeten het ook niet verwachten van een ruk naar rechts of een ruk naar links en dan wordt het allemaal weer beter. Er is maar één die heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar van de toekomende wereld. Er is maar één waar we het van kunnen verwachten. En wat kunnen we dan eindelijk verwachten? Het heil op Sion staat er bij mij boven. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken Een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde en gerijpte wijnen. Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. Dan zal het aangezicht van de Heere over alle volken zijn. Want al die volken zijn ook gesluierd. Die wijzen allemaal naar Israël en die blijven allemaal vervolgen. En die weten niet dat er een plan van God met Israël is, zolang ze Jezus niet als hun verlosser kennen. Maar uiteindelijk gaat die sluier ook van de volken vandaan. En dan zullen ze het zien. Wauw, dat zijn dus Gods geliefden. Dat is Gods geliefde volk. Dat is Gods uitverkoren volk. De sluier van al die volken die zal verdwijnen. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere zal rusten op deze berg. Nou, dat is wat gaat gebeuren. Dat hij uiteindelijk in Israël, en letterlijk of figuurlijk gesproken, maar in ieder geval in Sion. Bij de Zionisten zal ik maar even zeggen, zo tussendoor. Maar in Sion gaat hij een maaltijd, een feestmaal aanrichten. En daar worden eigenlijk twee sluiers worden daar vernietigd. De sluier die over alle volken is ten opzichte van Israël. En de sluier die over Israël is, dat lezen we ook in 1 Korinthe 4, meen ik even. Ik ben even precies, maar dat telkens als Mozes hun wordt voorgehouden, is hun aangezicht gesluierd, is het bedekt. Ze zien het niet, ze hebben ogen om niet te zien, oren om niet te horen. En ook de sluier van Israël zal worden afgenomen. Dan zullen we ontsluierd worden allemaal. Dan zullen we mogen gaan zien. Er komt een dag dat we mogen zien, dat de volken mogen zien, dat Israël gaat zien wat wij nu al mogen zien. Nou, dat is een fantastisch voorrecht voor ons. Ik denk dat we ons daar meer van bewust zouden mogen zijn. Ik zeg het in ieder geval tegen mezelf. Ik mag me daar meer van bewust zijn. Dat wij in een hele bijzondere positie verkeren. Als we tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En hij eigenlijk zijn aangezicht over ons doet lichten. En we mogen zien wie hij is. We mogen zien dat die gekruisigde en opgestaande Jezus, dat ons verzoendeksel is. En dat hij ons gered heeft van al onze zonden. En dat we dat mogen verkondigen aan een wereld, want hij is niet alleen voor onze zonden, maar voor de gehele wereld gestorven. En dat wij al mogen zien dat Israël zijn geliefde, zijn eerstgeboren zoon is. En dat we voor Israël mogen bidden en Israël mogen zegenen. Mensen zeggen dan heel dikwijls, en hoor ik ook wel heel dikwijls, en dat hoort u ook op het nieuws of waar dan ook, ja, maar Israël doet toch ook een hoop fout? Ja, nou ja, dat heb ik net gelezen. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hè? Hebben geen recht op de heerlijkheid van God. Maar laten wij dan maar gewoon bidden. Onze handen vouwen voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor Gods volk. Voor Israël, het uitverkoren volk, verblind voor ons. Als zondebok de woestijn ingestuurd, de diaspora ingestuurd, voor ons. En geeft mij een heel ander zicht als we gaan beseffen dat eigenlijk Israël daar in Jeruzalem ook een soort aan het kruis genageld wordt. Net als Jezus daar ooit aan het kruis genageld is. En dat de hele wereld meer en meer op billboards hier vlakbij en op radio, televisie, kranten en overal waar je het maar wil zien, de hele wereld wil zeggen, kruisigt ze, weg met ze. Dat volk, dat moet eruit, dat moet weg. Dat is het onkruid in onze wereld, als Israël al maar verdwenen was. En zo komt uiteindelijk ook Israël in Jeruzalem aan dat kruis te hangen. Maar zo heeft God ook beloofd dat hij ze uit alle nood verlossen zal. En dat er een moment komt dat zij mogen zien op hem die doorstoken is, die gekruisigd is, die hun zondebok is, die tot heil van Israël is gestorven en is opgestaan. Eenmaal maakt hij alle dingen weer nieuw. Eenmaal zal het goed zijn, zal hij op de berg in Sion een feestmaal aanrichten. En jij mag nu al weten Door het geloof in de Heer Jezus. Jij mag nu al weten dat je daarbij mag horen. En ik stel voor dat we een moment van gebed hebben, waarin ik voor jullie, voor Israël, voor ons allemaal, voor deze wereld wil bidden dat we mogen zien op de gekruisigde, maar vooral ook op de opgestane heiland, de Heer Jezus Christus. Heer, wat een wonderlijke geschiedenis, zo dwars door de Bijbel heen. Dat we vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis, waar u zegt dat het zaad van de vrouw het zaad van de slang zal overwinnen. Dwars door Yom Kippur en door de evangelie heen en door Romeinen heen al mogen zien op de openbaring, het tevoorschijn komen van de Heer Jezus Christus. Een lam staande als geslacht. Geslacht voor de zonde van de wereld. Geslacht voor ons. Beschikbaar om niet. Vader, ik wil bidden voor mensen, misschien in deze zaal, of mensen die meekijken, die nog nooit hebben durven zeggen, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u dat voor mij hebt gedaan. Die nog nooit hebben durven zeggen, ja, Jezus is ook mijn verlosser. Dat ze dat vandaag zullen mogen gaan zeggen. En mogen zien, hij stierf waar ik moest sterven. Hij heeft mijn plaats ingenomen aan het kruis. Vader, ik bid voor mensen om ons heen, in Sliedrecht, in de wereld, in Nederland, in heel de wereld eigenlijk. Waar zoveel haat en verblinding is. Zoveel dood en verderf. Heer, geef dat we mensen mogen liefhebben met de liefde van u. En dat betekent dat we ze mogen uitdelen van de genade van de Heer Jezus Christus. Dat we dat mogen laten zien. Maar dat we dat ook mogen doorvertellen. Dat ook mogen doorgeven. En ik bid voor uw volk Israël. Vader, wat heeft dat volk al doorstaan in de loop der eeuwen? Wat is er al veel gebeurd? Wat hebben ze veel als zondebok gefungeerd? Vader, ik bid u om geopende ogen ook voor velen daar. Dat ze mogen zien op Yeshua de Messias. En uiteindelijk bid ik u, Heer, dat u tot uw doel, tot uw voltooiing gaat komen met deze wereld. En we mogen weten dat het zo is. Omdat u hebt gezegd, ik laat nooit varen de werken van mijn handen. U bent degene die begonnen is en u zal het ook voleindigen. U bent de Alpha en de Omega. Heer Jezus, u bent dood geweest en u bent de levende. En u hebt de sleutels van de dood en het dodenrijk. En alle macht is in uw handen. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Dank u wel dat we daarvoor mogen buigen en u mogen aanbidden. Dank u wel. Amen. Nou, even nog twee dingen. Als je nou hier zit en denkt, ik heb dat inderdaad nog nooit gedaan, mijn hart aan de Heer gegeven, doe dat dan vandaag. En misschien moet je dat gewoon met iemand doen, met iemand delen. Oudste hier in de gemeente of mensen die je kent. Het is helemaal niet gek om te doen. Gewoon het allerbeste wat je kan doen. Dan ben je veilig in zijn handen. En mijn broeder Abt drukte me nog even het foldertje in de handen van de Bijbelse bron, de Bijbelschool, die ook hier gegeven wordt. Ik mag daar zelf ook aan meewerken. Ik geloof niet in Sliedrecht. Een beetje ver ook, hè, voor mij. Ik werk in Oldebroek. Dat gaat nog eens een uur rijden. Sliedrecht is toch 2 uur rijden. Maar het is heel goed om je daarvoor op te geven en daaraan mee te doen, zodat je ook qua kennis een stukje fundament onder je geloof mag hebben. Nou, dat waren mijn mededelingen, dacht ik wel. Broeder.